Wij lezen met elkaar Lucas 22, zoals we dat ook vanmorgen hebben gedaan, maar we lezen dan wel verder. Dan krijgt het nog meer relief, hè, waarmee de Heer Jezus nou aan die tafel gezeten heeft. Hij heeft er zo naar verlangd om met jullie, met u, dit Pascha te eten. Ja, en wie zijn die jullie dan, die u? Daar maken we vanavond ook mee kennis en we zullen ons verwonderen over de Heer Jezus, hoe veel geduld en hoeveel liefde Hij aan de dag legt. Lucas 22, vanaf vers 14 tot en met vers 30. En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt, dat zei Hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam het brood. Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond, het nieuwe testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie Hij verraden wordt. En ze begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat doen zou. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En Hij zei tegen hen: de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn Vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. Dit is het woord van God. U bent zalig als u dit woord hoort, bewaart en daaruit leeft. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze avond, deze dienst van nabetrachting en dankzegging op het heilige avondmaal, komt uit Lucas 22 en daarvan vers 24 tot en met vers 30. Ik lees als kern het laatste gedeelte van vers 27 voor. Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Thema voor vanavond is dienend in het midden. Dienend in het midden. En we letten op vier dingen. Allereerst op de ruzie die we tegenkomen, vers 24. Daarna letten we op Jezus' onderwijs over welke houding heb je nou in te nemen in het koninkrijk van God. Dat gaat over onze grondhouding, de basishouding van je leven. Vers 25 en 26. En dan focussen we op het dienen zoals de Heer Jezus dat voordoet en ons voordoet. Vers 27. En tenslotte letten we op het koninkrijk dat de Heer beschikt aan zijn kinderen. Vers 28 tot en met 30. De ruzie, de grondhouding, dienen en het koninkrijk. Gemeente jonger en ouder, waarom maken grote mensen vaak nou zoveel ruzie? Zo vaak, zoveel. Soms denk je, ja, als je op het schoolplein komt, dan gebeurt er heel veel. Maar als je onder de grote mensen komt, jongens en meisjes, is het nog veel gekker. Die maken me daar toch vaak ruzie. Wat een gedoe in de politiek. Kijk maar naar de presidentsverkiezingen die in Amerika worden opgetuigd. En in Rusland doen zij niet veel voor onder natuurlijk, met sterke leiders als Poetin, die het hele wereldgebeuren naar hun hand willen zetten. Wat voor een wereld leven wij eigenlijk, dat zo allemaal werkt? Of zullen we vanavond proberen die vraag eens om te draaien? Waarom zeg jij, of zegt u, of denk jij, voel jij? Waarom voel je eigenlijk, ik ben beter, ik ben slimmer, ik ben sterker, ik ben belangrijker, kijk naar mij. Het vloept er zomaar uit. Soms praat je met je houding en komt het zo uit je okselzweet naar voren. Jij voelt jezelf al heel wat. Het gebeurt tot aan de avondmaalstafel. Kijk maar naar die discipelen. Althans die 11 die daar nog liggen. Wat is daar aan de hand? Ruzie. Oneenigheid aan de avondmaalstafel. En dat is niet het eerste en het enige wat daar gebeurt. Dit is trouwens al erg zat natuurlijk, dit gebeurt. Maar ook dat andere, als Jezus zegt dat iemand aan diezelfde tafel hem zal verraden, dan kijken ze rond. Wie is het? Zo vertelt Lucas dat. Wie is het? Ze kijken dus naar een ander. Naar een ander. En daarbij komt nog dit. In vers 24. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Daar zijn ze dus niet over eens. Ze hebben geen overeenstemming van mening over wie nou de grootste is. Wat triest eigenlijk als je dit zo op je laat inwerken. Oneenigheid, ruzie, dat is niet anders dan ordinair modder gooien, woordenstrijd. En dat bij het eten van het Paascha, waar Jezus zo naar verlangde. Waar het geslachte lam alle aandacht opeist. Oneenigheid, terwijl je met elkaar etend, gedenkt en gelooft dat God in zijn onmetelijke genade je sparend voorbijgaat in die nacht. En de macht van de zonde verslaat, jou bevrijdt. Oneenigheid, terwijl die bittere kruiden die bij de Paaschamaaltijd gegeten werden, je de smaak van slavernij en lijden in de mond brengen. Daar ben je toch nog wel voor verlost? Nou, oneenigheid. Terwijl die ongezuurde broden al knakkend, terwijl ze gebroken worden, je vertellen dat de oude zuurdesem toch echt weg moet zijn uit je leven. Oneenigheid, terwijl de wijn van het koninkrijk je hart verheugt. Of moet ik zeggen, zou moeten verheugen. Oneenigheid alsof er niets gebeurt. Alsof Gods daden niet in gedachtenis gehouden worden. Voor zichzelf spreken ze, ja, maar je hoort een boodschap niet. Want als je gedoe hebt met elkaar, gaat de geloofsaandacht zeker niet naar alles wat je daar gedenkt en viert. Triest, hè? Maar ook tegelijkertijd zo herkenbaar, toch? Het kan zo dicht bij elkaar liggen. Die avondmaalsviering waar u ook naar verlangde. En onze kleinmenselijkheden die zomaar weer oppoppen in je leven en waar je over kan struikelen. Uw zwakheden die je niet achter je hebt gelaten. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar onderling gedoe te zijn. Je valt zomaar terug in oude patronen. De zonde heb je er blijkbaar niet onder de knie. En je vraagt je misschien vertwijfeld af of het gedenken van de dood des Heren wel vruchtbaar is in je leven. In ieder geval zien we hier aan de discipelen dat oude patronen zeer hardnekkig zijn. Het is niet voor het eerst dat ze daar oneenigheid hebben. In Lucas 9 haalt Jezus daarom een kind erbij. Omdat er een meningsverschil ontstond over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Lucas 9, vers 46. Dat is niet voor het eerst. En als je de evangeliën verder doorleest, dan kom je toch wel vaker tegen. Als de moeder van Johannes en Jacobus eens komt vragen bij Jezus of haar zonen niet de belangrijkste posities mogen ontvangen in het koninkrijk van God, dan barst de bom en is dat een vinger in de wonde. Want er ontstaat gedoe direct. Toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de broers zeer kwalijk. Wat is dit met die discipelen? De voorbode van het christendom. De voorloper van de gemeente van Christus. Je zou bijna denken dat dit kenmerkend is voor het christendom. Niet alleen dat van vandaag, met verdeelde avondmaalstafels, door kerkelijke oneenigheid, korter, langer geleden van ons losgemaakt heen gegaan naar een eigen plek met een eigen waarheid. Maar ook in de begintijd al. Nee, ik hou u geen leuk beeld voor vanavond, maar als ik dan denk aan Paulus die hele gemeentes waarschuwt, zoals die van Korinthe, Efeze, Filippi en personen daarbinnen speciaal vermaand. Ik vermaan Euodia, ik vermaan Syntyche dat ze eensgezind zijn. Dan denk je, waar zijn we in terecht gekomen? Waarom gebeurt het nu? Oneenigheid is zo erg, zo des duivels. Waarom? Nou, in ieder geval laat Lucas dat ons allemaal weten. En waarom doet hij dat dan? Blijkbaar om je in ieder geval te laten zien, wees op je hoede voor jezelf. Dit is blijkbaar, als de genade niet de overhand heeft, als het paaslam niet centraal staat, de ware aard van de discipel. Die komt zomaar naar boven. In ieder geval is ook Jezus onderwijs daarop gericht. En dan gloort er ook wel direct iets van evangelie in deze triestigheid. Jezus gebruikt dit om onderwijs te geven, om toch maar weer te uit te leggen en te zeggen, zo leef je niet en zo leef je wel. Lucas schrijft heilsgeschiedenis, evangelie, en hij laat aan mij weten, dit is niet van de praktijk losgezongen. En bij het evangelie dat Lucas schrijft, de goede boodschap, klinken ook, Godzijdank, waarschuwende tonen. Pas op voor jezelf. Want waarom kan een discipel, waarom kan een mens wijzen op een ander? Wat kan de reden zijn van een oneenigheid, misschien ook wel bij u of jou, of in de familie? Omdat het net mensen zijn, die discipelen, die christenen, die mensen die aan de avondmaalstafel deelnemen. Hoe kan dat? Iemand als Tim Keller heeft er een heel dun boekje over geschreven. Nu ga ik daar geen reclame voor maken, maar het is goed om dat bij wijze van jaarlijkse update gewoon eens te lezen. En hij schrijft een boekje onder de titel Bevrijd van jezelf. En hij legt in dat boekje uit hoe ons ik werkt. Ons ik, zo zegt Tim Keller, is te vergelijken met een ontstoken orgaan. Vergelijk maar met een blinde darm. Als die ontsteekt, dat kan heel, zeg maar, hoogmoedig zijn. En je verlangt naar aandacht en je kikt erop. Dat vind je geweldig. Je wil belangrijk zijn. Maar het kan ook de keerzijde ervan zijn. Dat je als het ware heel erg wegkruipt. En heel veel jezelf zielig vindt en zo. Hij zegt, als je nou dat merkt, dan is je blinde darm ontstoken. Dan ben is je ik eigenlijk aan het irriteren en om aandacht aan het vragen. En dat moet weg. Dat moet gekruisigd worden. Dat moet bij het geslachte lam gelegd worden. Dat moet hij wegdragen aan dat kruis. Wat gebeurt er nou met oneenigheid? Je ik is niet gebroken. En je ik moet blijvend gebroken worden. En dat gaat niet om een soort psychologische knak, maar om een geestelijke. Dat is zeg maar de negatieve formulering ervan. En je ik moet gebroken worden, dat klinkt nogal wat. Maar je kan ook de keerzijde, de positieve kant ervan belichten. Zoals Paulus eerst, voordat hij Euodia en Syntyche vermaant dat ze eensgezind zullen zijn, zegt tegen de gemeente van Filippi: laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan vertelt hij over Jezus die de heerlijkheid bewoonde, die al zijn glorie heeft afgelegd om mens te worden, slaaf zoals wij, om aan het kruis de dood in te gaan. En dat deed hij uit liefde, uit bewogenheid voor een ander. Dat is Jezus' gezindheid. Hij kiest de laagste weg, de onderste weg. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Gemeente, als je merkt dat je ik weer om aandacht zeurt, dat het je pijn doet of dat hij ergens op een andere manier triggert, dan is er aan de ene kant een waarschuwing, een alarmsignaal nodig. Dan is de Heer Jezus blijkbaar weer op de achtergrond. En ja, de remedie is: blijf dicht bij Jezus, laat die gezindheid weer in je zijn. Dat. Ga naar het tweede, ruzie, grondhouding. Dat is het tweede waar we vanavond over nadenken. Wat moet dit voor Jezus zijn geweest, als je dit bedenkt? En hij verlangt er vurig naar om dit Pascha met u te eten, voordat hij zal gaan lijden. De betekenis van het Pascha, dit Pascha, zal in die nacht centraal moeten staan. Dat is Jezus' vurig verlangen. Het brood, de wijn, de bittere kruiden, het lam als Pascha-offer voor de Here. Maar dat verdwijnt op deze manier helemaal naar de achtergrond. Onenigheid is echt des duivels. En zo is dat met al ons menselijk gedoe. Maar dat maakt, gemeente, wanneer wij doorluisteren, dat we ons des te meer mogen verwonderen over wie de Heer Jezus is en hoe hij met deze menselijke kleinigheden omgaat. En hij zei tegen hen, hij gaat onderwijs geven: de koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over hen hebben worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden, wie leiding geeft als iemand die dient. Hoor je teleurstelling? Of verwijten? Verdriet misschien? Volgens mij niet. Ergernis dan? Daar hoor ik ook niet van. Jezus gebruikt zelfs dit erge om onderwijs te geven aan zijn discipelen, aan zijn gemeente. Matthäus en Marcus vertellen er nog een heel mooi detail bij. En ze vertellen dan dat Jezus in een soortgelijke situatie de discipelen tot zich riep. Heel dicht bij Jezus. Daar moet je zijn. Met al je gedoe. Bij Jezus. Lucas vertelt eenvoudigweg dat Jezus op een gewone toon hier spreekt. Hij verliest zijn geduld niet. Hij valt niet uit met bittere toon, heftig verwijt. Hij uit geen frustratie. Daar kan menig oude met ruzie en de kinderen op de achterbank nog wel een voorbeeld aan nemen. Of rondom 5 uur, als het allemaal een beetje onder spanning staat, zeg maar. En dan kan je zomaar wat naar achteren snauwen. Jezus verliest zijn geduld niet. Wat mooi. Wat genadig. Hij haalt wel de wereld erbij om de kerk, om de gemeente te laten zien hoe het niet moet. In de wereld, daar draait het om heersen over anderen. Je macht gebruiken om anderen te laten doen wat jij wil. Je ziet dat in het grote wereld gebeuren. Je hoeft maar, maakt niet uit welke kant op te kijken, je ziet het. Macht wordt gebruikt om een andere te laten doen wat jij wil. En misschien heb je er wat over verbaasd, hè, dat deze mensen weldoeners genoemd worden. Dat denk je nou niet als eerste bij zo'n sterke leider. Zo'n autoritaire man die zegt, jij doet wat ik wil en anders is het... dan ga je de route van Navalny in, bijvoorbeeld. Weldoeners. Nou, om zo'n man aan de top bovenaan de apenrots zitten ook altijd een paar andere apen die ook behoorlijk hoog scoren. En wat is de gedachte? Weldoeners, ze geven je wat leuke posities, wat aardige presentjes. Zodat jij uit hun hand gaat eten en je afhankelijk bent van hun. En zo af en toe stoppen ze je wat toe en jij gaat naar boven likken en naar beneden schoppen. Dat is het voorbeeld dat Jezus hier gebruikt en hij zegt dat is not done. Voorbeelden hoe het niet moet, zien we in de wereld al genoeg. Laat het in de gemeente, laat het onder christenen dan ook niet vervolgens werelds eraan toegaan. Dat er geheerst wordt. Dat er dingen als macht of gezien willen worden in tel kunnen zijn. Petrus roept ambtsdragers op bijvoorbeeld om de gemeente te hoeden. Natuurlijk, er moet leiding gegeven worden. Maar dan zegt hij, niet als mensen die heerschappij voeren, maar als voorbeelden voor de kudde. De cultuur ligt inmiddels al lang achter ons dat je als ambtsdrager je zo kon voelen... of zo kon gedragen. Het ambt biedt geen status meer, gelukkig. Maar het kan nu wel belangrijk zijn om naar de keerzijde te kijken. Voor jezelf natuurlijk en niet voor een ander. En dan gaat het om vragen als wie dient nou wie? Is de gemeente er voor mij? Of ben ik er voor de gemeente? Heers je over anderen door te strijden voor je eigen gelijk of je eigen ding? Voel ze aan je gekrenkte trots, toen het anders ging dan je wilde. Zo in de gang die ik zo maak door het kerkelijke leven is dat een belangrijke factor voor allerlei oneenigheid ter plaatse, hier en daar. Over zulke processen gaat het in Jezus onderwijs. En hij spreekt ferme taal. Zo zal het onder u niet zijn. Hoe dan wel? Bij u echter moet het niet zo zijn. Jezus corrigeert in alle rust en ernst zijn discipelen, het begin van zijn toekomstige gemeente. Als je nou echt de belangrijkste wil zijn, als je nou echt de grootste wil zijn, dat is eigenlijk het woord dat hij hier letterlijk gebruikt, dan moet u als de jongste worden. De jongste. Dat was in die tijd iemand, het kleinste kind in een huisgezin, die mocht het laatste aan tafel. Bijvoorbeeld. En die moest klaarstaan voor allerlei klusjes rondom de tafel. Als je leiding geeft, doe het dan als die jongste. Laat die ander maar voorgaan. En als je nou de belangrijkste wil zijn, wees dan maar de belangrijkste in het dienen. Als je dient, dan zeg je niet jij moet, maar ik zal. Dus niet jij moet, maar ik zal dienen. Jezus gebruikt hier het woord voor diaken zijn. De ware gestalte van het diakenambt dient onze houding naar elkaar te bepalen. Naar de gemeente. Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Dat zijn woorden om zo in deze week van dankzegging eens over na te denken. Welke genadegave heb ik ontvangen en hoe kan ik dat gebruiken om te dienen in de gemeente des Heeren of daaromheen? Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht van God. God geeft zijn krachtje daarvoor. Hij maakt mogelijk om in die weg te gaan, om je te geven. Nou, wees belangrijk in het dienen, in het innemen van de laagste plaats. Het gaat niet om ik. Het gaat ook niet om jou. Het gaat om God. Ja, zegt Petrus als hij deze dingen opschrijft, zodat God in alles verheerlijkt zal worden. Dat is dankbaarheid met handen en voeten. We gaan verder naar het volgende. Het gaat over de ruzie, de grondhouding. Nou gaan we verder met dienen. In Nederland wordt elk jaar de dag georganiseerd, mede op aangeven van ons Oranjehuis. Nederland doet. Naast veel gewone mensen die allerlei klusjes gaan doen voor instellingen en parken en openbare dingen en zo, doen ook de Oranjes mee. Dan kan je de koning en zijn vrouw zien in een spijkerbroek met een t-shirt aan of een overall aan. En ze doen klusjes bij een instelling, kinderdagverblijf of iets anders speciaals. Even zijn zij gewoon. Mooi dat ze dat doen natuurlijk. Ze laten daarmee zien dat ze zich niet te belangrijk voelen voor dit soort werk. Zouden ze dat geleerd hebben van Jezus? Vers 27, want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Jezus stelt midden in de ruzie over wie de belangrijkste is, de vraag. Een vraag waar we allemaal het antwoord wel op weten. Natuurlijk, wie is er nou belangrijk? Nou, als je in het restaurant aanschuift, dan verwacht je dat je bediend wordt. Dat is de plek waar je als gast op rekent. Aan tafel word je bediend. En de bediende, die moet voor jou werken. Hele herkenbare aangelegenheid. Wie is er nou belangrijker? Hij die aanlicht of hij die bedient? Het is natuurlijk degene die aanlicht. Maar het is wel een vraag gemeend om even over door te denken. Wie is er nou belangrijker? In het Grieks van Lucas vraagt Jezus, wie is nou de grootste? Die vraag is zo menselijk eigenlijk. Het houdt ons wel bezig. Toch, jongelui? Voortdurend aan het vergelijken. Het vergelijken van je ranking, je prestaties. Als je een YouTube-kanaal hebt, dan hou je je likes in de gaten, hoeveel abonnees je hebt, hoeveel views. Vergelijken, vergelijken, vergelijken. Inkomen, invloed, macht, geestelijk, je plek in Gods koninkrijk. Het is een heel ingewikkeld proces, daarom noemde ik dat ook onbewust. We zijn voortdurend bezig om ons meer of minder bewust daarmee te verhouden. Omdat het gaat om een soort mix van al die dingen. Per groep, per sfeer kan het ook nog eens verschillen. Je kan je in de kerk bijvoorbeeld heel wat voelen. Maar in de wereld niet meetellen voor je beleving. Het is een confronterende vraag eigenlijk die Jezus hier stelt. Wie heeft nou het grootste ik? Met oor en oog voor Jezus zou ons dat werkelijk niet moeten bezighouden, toch? Het is zo groot, gemeente, het is zo genadig dat Jezus de ruziënde discipelen met een als te grote ik, dat hij ons, laat ik het ook maar zo nemen, dat hij ons wijst op zichzelf. Wat de wereld ook denkt en welke vraag ook je bezighoudt. Wat je ook van jezelf uit kan doen en vinden om belangrijk te zijn. Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. Ja, Jezus zet zich ferm af tegen de wereld. Niet hoogmoedig, maar wel duidelijk. Ik echter ben niet zo. Ik ben iemand die dient. Terwijl hij de enige is die dat wel mag verwachten, toch? Hij is Gods zoon, de medeschepper van de hemel en de aarde. Hem komt alle eer en alle macht toe. Als je de mensenzoon in zijn ware gedaante zou ontmoeten, zoals Johannes op Patmos, dan val je dood op de grond. Geen praatjes, niks, geen hoog gedrag, niets geen groot ik, maar dan smelt je. En hier zegt hij, ik ben in uw midden als iemand die dient. Toen letterlijk, tussen die ruziemakende discipelen, die grote, kleine mannen. Maar nu niet minder werkelijk, gemeente. Ik ben in uw midden als iemand die dient. Ja toch, hij is niet voor een dagje koning af. Maar in zijn aardse gestalte van brood en wijn was hij vanmorgen in ons midden als iemand die diende. Hij, om wie alles draait, gaf u zijn lichaam, zijn bloed, zijn volkomen verzoening voor al uw zonden. Ik ben aan het dienen. Zo was hij er vanmorgen toch. Maar dat geldt niet alleen als er avondmaal gevierd wordt, gemeente. In die gestalte laat Jezus ons zich steeds weer zien in ons midden. Als iemand die dient. Door het woord van de verkondiging bijvoorbeeld. Geen spetterende show met een gelikte presentatie. Waarbij iedereen oh en ah en geweldig zegt. Maar door de dwaasheid van de prediking, gebruikmakend van iemand die hij uit de klei heeft getrokken, zou Calvijn zeggen. In die gestalte ontmoet je de dienende Jezus. Hij is groot in het dienen, gemeente. Hij doet het ook voortdurend, vertelt de werkvoortsvorm hier ons. En dat is niet iets eenmaligs van toen en daar, maar dienend is Jezus, de koning der koningen, de Heere der heren. Om u, ja met een hoofdletter, te dienen. En daarom ook ons. In de evangelie blijkt dienen altijd te leiden naar het bereiken van iemands doel. Als er gediend wordt, dan kan iemand doen waarvoor hij gekomen is, bijvoorbeeld. Martha, Maria, ze dienen Jezus en hij kan het onderwijs geven, om een voorbeeld te noemen. Hij dient om je het doel van God te laten bereiken. Hij dient God door je dit Pascha te laten eten, te geven. Het is een dankgedenkoffer voor de Heere, alle credits zijn voor God. Hij dient u die gelooft door je van zijn lichaam en zijn bloed te laten delen. Zijn hele leven en in het bijzonder aan het kruis is om u te dienen met de verzoening die hij heeft teweeggebracht met genade. Als hij je daarmee dient, kan je alleen maar klein worden. Zo bereik je het doel. Het is niet om mij te doen, maar het gaat om God, om hem. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Dan gaan we nu naar het laatste. Het koninkrijk. Jezus is groot in het dienen. Hij schrijft zijn ruziënde discipelen niet af. Maar hij prijst ze zelfs nu. En hij beschikt ze het koninkrijk. Onvoorstelbaar dat dit op elkaar volgt. Hij dient, ja en of, hij dient om ze hun doel te laten bereiken. Wat voor doel dan? Om een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters te zijn, om Gods deugden te verkondigen. En hier lees je dat in vers 28 tot en met 30. U bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. Je valt hier echt van het ene in het andere uiterste bijna. Het ging om wie is de grootste. En hier krijg je dan, nadat Jezus dit onderwijs gegeven heeft, dit te horen. Jullie zijn steeds bij mij gebleven in mijn verzoekingen. Al die aanvallen, al die spot, al die vervelende discussies, die vernedering, die mensen die hem verlieten. Judas hoort het niet meer, want hij is al weggeglipt die nacht in. Maar die anderen die dit uit de mond van Jezus horen, u bent bij mij gebleven. Zou Jezus dat ook vandaag tegen u, tegen jou, tegen mij zeggen? U bent bij mij gebleven. Zal hij dat over 10 jaar zeggen? Misschien is dat een betere vraag. U bent bij mij gebleven. Ondanks alles van secularisatie, tijdgenoten die afhaken, kinderen misschien wel, kleinkinderen, mensen die denken dat je in fabeltjes gelooft, of je uitmaken voor fundamentalist, alle impact tot en met geloofsvervolging die misschien dan ook tegen die tijd wel andere vormen aanneemt. Jullie zijn bij mij gebleven. Ja, maar Jezus moest eens weten. Van al die keren dat ik faalde. Dat ik mijn tijdgenoten zo goed kon begrijpen. Wij woonden jaren in Delft. En als je dan keer op keer uit je flat, dwars door die lege straten op zondagmorgen naar de oude of de nieuwe kerk loopt. Geen hond op straat. Dan denk je ook wel eens, zal ik eens blijven liggen. Zullen we ook maar niet. We begrijpen onze tijdgenoten beter dan we misschien voor waar willen houden. Voel je het nooit door je heen gieren? Die gedachte, is het allemaal wel waar? Je kan hem zomaar verloochenen. En of gemeente Jezus dat weet, hè? We hebben dat niet erbij gelezen, dat komt misschien nog een andere keer wel dat we daarover nadenken. Maar hierna gaat het wel over Simon verder. Simon, Simon, de Satan heeft je opgeëist om je te ziften als een tarwe. Je zal mij verloochenen. Maar dan weet je ook meteen waarom je bij hem zal blijven. En je, God zij dank, over 10 jaar dit antwoord uit zijn mond kan en mag horen wat hem betreft. Ik heb voor u gebeden, zal Jezus zeggen. Hij houdt je vast. En, ja, het kan niet opgemeten, hij beschikt je het koninkrijk. Beschikken, dat is koninklijke, royale taal. De notaris kan het ook gebruiken trouwens. Bij testamentaire beschikking ontvangt u, ja, dan ontvang je geld, goed, middelen, goederen van iemand die is overleden, die het jou heeft nagelaten. Ik beschik u onderweg naar het kruis, het lijden van de dood, door de opstanding heen. Ik beschik je het koninkrijk van mijn vader. Ik heb het ontvangen en ik geef het aan je door. Hij ontvangt het omdat de vader het aan hem laat, dankzij zijn verdiensten. En hij laat je daarin delen. Als discipel die notabene kort daarvoor nog ruziede over de belangrijkste plaats. En hier krijgen ze die allemaal. Hij roept niet een drietal eruit, Petrus, Johannes, Jacobus, komen jullie even mee. Maar alle. Hij maakt geen verschil, geen onderscheid. Want in Gods koninkrijk ben je of helemaal op hetzelfde level, even groot, of je bent er niet. Vanmorgen, gemeente, klonk dat als een verzekering aan de avondmaalstafel. Dit is de drinkbeker van het nieuwe verbond, het nieuwe testament. Dit is een nieuwe testament in mijn bloed. Veelbelovend zijn die woorden. Hier nu garanderend dat je hierna in Gods koninkrijk zult eten en drinken aan zijn tafel. Dat je eeuwig zal delen in de volle heilsgemeenschap van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zalig, zo hoort Johannes in Openbaring, is hij die genodigd is aan de avondmaalstafel van de bruiloft van het Lam. Hoe weet je dat nou zeker? Brood en wijn hebben het je toch verteld. Die verzekerden Gods beschikking, je proefde het. Zo tastbaar. Ze verzekeren je het. En jullie kinderen die nog niet aan de avondtafel mogen komen totdat je belijdenis hebt gedaan. Ook voor jullie is er een verzekering. Het verbond, het doopvond wat hier staat. Daar heeft de Heere dezelfde belofte voor jou ook ondertekend. Dat je een koningskind zult zijn en door geloof in dezelfde belofte mag delen. Je moet wel heel veel ongeloven om je deze testamentaire beschikking te laten ontgaan. Zoals Judas die zijn ziel verkoopt om zich in het hier nu met 30 zilverlingen, 4 maandsalarissen, ongeveer 8200 euro te verrijken. Hij denkt dat van straks, dat zal wel. Hier heb ik het nu. Op de lange baan of ben je een korte termijndenker? Hij maakt zich van het lam af. Dat is niet het voorbeeld dat je moet volgen. Hij beschikt je het koninkrijk. En dat koninkrijk bestaat uit een tafel en een troon. Nee, niet de troon van God, wij blijven mens. Niet de troon, maar tronen. Nou, op een troon, zo weten we allemaal, daar hoort een koning te regeren. Voor de troon van het lam wordt het al gezongen. En zal het gezongen worden. U bent het die geslacht is en u hebt ons voor onze God gekocht. Door uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en tot priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dan geweten zullen wij dienen als nooit tevoren. Zoals God dat altijd al wilde. Waar hij je een plek voor gaf in het paradijs. Koning onder God. Regeren over zijn schepping. Maar toen kon je nog de keuze maken om te zondigen en je deed het. Maar straks ben je daarvan genezen. In de tijd dat Jezus deze woorden uitspreekt, regeerde een koning niet alleen, maar was hij tegelijkertijd ook rechter. De 11 discipelen zullen de 12 stammen van Israël oordelen. Heel Israël dus. Dan zal de kerkgemeente, zo denk ik dan maar, ook wel heel de wereld oordelen. Medeoordelen, want het oordeel is aan het lam. Hoe moet je deze vergelijking je dan voorstellen? Als koningen en priesters die God straks wel zullen dienen, zal je tegelijkertijd iedereen die niet dient, die niet wilde gaan dienen, die zich niet liet bedienen, daarmee veroordelen. Alleen al dat verschil, denk aan Lazarus, die arme Lazarus en die rijke man. Door het zijn van Lazarus in de schoot van Abraham, ervaart die rijke man zijn oordeel des te meer. Zo kan je daarover doordenken, jij wel. En je tijdgenoot niet. De een is binnen. En de ander blijft buiten. Maar hoe het ook zal zijn, gemeente, waar het ook op uitloopt. Ik lees maar verder in Openbaring en daar sluiten we mee af. Elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Daar gaat het om. Zijn naam moet en zal eeuwig de eer ontvangen. Amen.